Ja, vanmorgen wil ik het met jullie hebben over gelukkig zijn. Niet over gelukkig worden, maar over gelukkig zijn. Daar zit wel een hele belangrijke nuance. Maar eerst een introductie over het thema. Je ziet veel nadruk op geluk tegenwoordig. En dat komt met name ook een beetje door social media. De volgende slide waarin iedereen een geluksgezicht opzet. En als je dat kijkt, dan heb je het idee dat iedereen altijd gelukkig is. En als je dat ziet en je voelt je net minder gelukkig, dan wordt het alleen maar sterker. Dus ik werk veel met jonge mensen en die hebben er veel last van, dat door social media het idee krijgt dat iedereen, al hun vrienden, die zijn altijd geweldig op vakantie en geweldige etentjes, waardoor zij zich alleen maar ongelukkiger voelen. Dus als jij er last van hebt, wil ik je ook uitdagen om gewoon een maand lang of een week lang geen social media te doen en je geluk uit de enige bron van geluk te gaan vinden. Maar wat denken jullie trouwens? Wat geeft meer geluksgevoel? De nieuwste iPhone of een geweldige vakantie?
Gezondheid.
Nou, dat zit nou net niet in de keuze. Maar je hebt me, dat is ook een goeie. Maar de nieuwste iPhone of een geweldige vakantie? Wat geeft meer geluksgevoel? Iedereen zegt geweldige vakantie. Oh, ik hoor een paar keer iPhone. Nou, de nieuwste, die heeft 3 camera's en weet ik het al wat, fantastisch. Nou, ze hebben onderzocht dat een product kopen geeft maar beperkt geluk. Tot maximaal 6 weken. Dan is, dus als je een nieuwe telefoon koopt, heb je 6 weken lang het gevoel van kijk eens wat geweldig. En dat duurt maximaal tot 6 weken. Terwijl een geweldige vakantie, nou, je hebt al voorpret aan de vakantie, dus dat duurt al een maand of als je last minute boekt een paar dagen. En als je de vakantie hebt, heb je ook dat geluksgevoel. Dus dat is 2 weken lang of 3 weken lang geluksgevoel. En later, als je erop terugkijkt, komt dat geluksgevoel weer terug als je die herinnering hebt. Dus als je geld maar 1 keer kan besteden, Dan zou ik adviseren, ga op geweldige vakantie met je familie en vrienden. Een andere quizvraag. Wat is het gelukkigste land op aarde?
Denemarken
hoor ik. Wie biedt meer?
Finland.
Noorwegen, Finland hoor ik daar. Iemand anders? Polen? Nederland misschien? Het gelukkigste land op aarde in 2019 is, tromgeroffel, Finland. Finland staat op 1, Nederland staat op 5. Maar nu snap ik ook waarom iemand van onze gemeente met een Finse wil trouwen. Bram! Maar Bram, klopt het ook? Is Mirella de gelukkigste vrouw die jij hebt ontmoet?
Ja, zeker.
Zie je. Ik wist het. Dus het wordt ook nog eens bewezen. Het wordt ook nog eens onderbouwd. Hè? Het is altijd fijn. Maar als we het over geluk hebben, dan is natuurlijk de vraag, waar hebben we het precies over? Wat is precies de definitie van geluk? Nou, tegenwoordig met internet kun je nou op Wikipedia. En daarin lezen we het volgende. Geluk of gelukkig zijn kan worden omschreven als het tevreden zijn met de huidige levensomstandigheden. Hierbij kunnen er verschillende positieve emoties aanwezig zijn, zoals vreugde, vredigheid, ontspannenheid en vrolijkheid. Dus geluk of gelukkig zijn kan omschreven worden als tevreden zijn met de huidige levensomstandigheden. Nou, en er zijn er een heleboel boeken over geschreven. En iedereen is opeens geluksexpert, omdat er in deze tijd wel Een nadruk lijkt te liggen op geluk die er nooit van tevoren was. Dus er zijn, weet ik hoeveel boeken geschreven. En opeens wordt er ook gesproken over geluksprofessors. Dan zie je talkshows te kijken en dan komt er een geluksprofessor. Wie heeft er wel eens een geluksprofessor op tv gezien? En dat zijn allemaal experts die trouwens een heleboel goede tips geven. Dus ik zeg absoluut niks slechts daarover. Maar heel veel van hun adviezen komen uit de Bijbel. Dat wil ik er wel bij zeggen. Maar er staan een heleboel nuttige dingen in, dus het kan zeker geen kwaad om dat tot je te nemen. Maar waar ik het over wil hebben, is natuurlijk over de enige echte geluksexpert. Ik wil het hebben over God, die jouw leven heeft gemaakt, die het leven heeft gemaakt. Dus als er iemand weet hoe jij in dit leven een gelukkig leven kan leiden, is het natuurlijk de schepper van het leven. Dus als we al een boek gaan lezen over hoe kan ik een gelukkig leven leiden, dan hebben we natuurlijk het boek der boeken die daarover gaat. En één goed boek dat beschrijft hoe we gelukkig kunnen leven. Gelukkig worden volgens God. Hoe zit dat precies? In het Hebreeuws heb je in het Oude Testament daar een heel mooi woord voor. Voor degene die Hebreeuws kunnen lezen, zie je hierachter het Hebreeuws. En daar staat asher. En de Statenvertaling, die vertaalt dat zo mooi met een heel oud Nederlands woord. En wie weet dat woord? Wel, gelukzalig. En dat is in de nieuwere vertaling is dat er helemaal uitgehaald. Voor de nieuwe Bijbelvertaling spreekt van gelukkig. Maar wel gelukzalig. Er zit zoveel diepte in dat woord. Er zit zoveel diepte in dat geluk. Wat het woord gelukkig eigenlijk mist. Wel, dat benadrukt het. Dus het betekent heel erg, heel veel. Geluk, nou ja, dat zegt het al. En zalig, het geeft voor mijn gevoel ook nog iets meer over het geestelijk geluk. Wat wij ook als christenen mogen kennen. Het duidt een hogere trap van geluk aan dan gelukkig. Eigenlijk betekent het een gelukkig lot hebbend. Dus jij hebt 1 miljard gewonnen, dat idee. Maar ook een belangrijke vraag is natuurlijk, wil God dat we gelukkig zijn? Ja? Maar kunnen we dat ook onderbouwen met de Bijbel? En dan lezen we natuurlijk die bekende tekst in Jeremia 29 vers 11, waarin God tegen Israël in ballingschap zegt, mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. En dit zei God tegen Israël terwijl ze in de ellende zaten. Dus als jij in de ellende zit en je bent toegevoegd aan Israël door jouw geloof in Jezus, dan zegt God vandaag ook tegen jou, ik heb jouw geluk voor ogen en mijn plan met jou staat vast, dus wanhoop niet. Maar hoe word je dan gelukkig volgens God? Hè? Als we het boek der boeken gaan lezen met alle levensinstructie om een gelukkig leven te leiden, volgens de definitie van God, hoe word je dan gelukkig? En een van de eerste keren dat we het woord tegenkomen, dat mooie woord van welgelukzalig, lezen we in Deuteronomium 33 vers 29. Waarin staat, welgelukzalig bent u Israël. Wie is zoals u? U bent een volk dat door de Heere verlost is. Hij is een schild en een hulp voor u. Hij is uw majesteitelijke zwaard. En in Psalm 32 vers 1, welgelukzalig is hij van wie de overtredingen vergeven, van wie de zonde bedekt is. Hier achter mij staat niets anders dan het evangelie. De blijde boodschap dat jij verlost bent als jij in Jezus gelooft. En het eerste wat daarin opvalt is weer dat woord welgelukzalig, dus die diepe vorm van geluk, maar ook dat er staat, bent u. Er staat niet, je zal het worden, Israël, zodra je eenmaal gestorven bent en bij mij in de hemel bent en daar ergens boven, dat is het beeld wat we vaak hebben, terwijl uiteindelijk zullen we weer een nieuwe aarde en een nieuwe hemel krijgen en we zullen hier beneden leven, alhoewel de hemel dan op aarde zal zijn, dus hoe dat precies zit, dat weet eigenlijk niemand. Maar er staat, wel gelukzalig bent u. Terwijl een heleboel mensen zijn bezig met ik wil gelukkig worden. Nee, God zegt, jij bent het al. Zodra jij verlost bent, zodra jij mijn kind bent geworden, ben jij al gelukkig. Wel gelukzalig. Jouw overtredingen zijn vergeven. Jouw zonden zijn bedekt. God is die bron, die enige bron van het echte geluk. En daarom heet de preek ook gelukkig zijn en niet gelukkig worden. Hoe heerlijk is het dat God onze schild en onze hulp is. Dat moet je gelukkig maken op het moment dat je een schild en een hoop hulp nodig hebt. Laten we kijken naar een volgend vers. Hoe ben je gelukkig volgens God? Je bent gelukkig als je verlost en gered bent, waar we net over spraken. En Petrus, die vat het ook heel samen. Die heeft dat geluk echt door. En die schrijft in 1 Petrus 1 vers 8. U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder hem nu te zien, gelooft u in hem. En ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde. Omdat u het einddoel van uw geloof bereikt. Uw redding. Dus Petrus, die heeft het hier over die enorme vreugde die het hem geeft dat hij gered is. En mijn vraag aan u en aan mij is, heb jij nog wel vreugde over het feit dat jij gered bent, dat je een kind van God bent? Ja. En het moeilijke is, we leven in een samenleving waarin alles alleen maar geldt van wat je kan zien of wat je vast kan houden. En dat moet je dan gelukkig maken. Maar God zegt, nee, ik heb een beter weg voor jou. Ik maak jou een kind van mij. Ik red jou, ik verlos jou. Dat kun je niet zien. Maar dat is het enige wat niet afgepakt kan worden. Al die andere tastbare dingen waar we zo mee bezig zijn, kan afgepakt worden. Maar de enige echte bron van God, jouw van geluk, jouw eenheid met God, die kan niet afgepakt worden. En hoe blij ben je nog daarmee? Hoe vreugdevol ben jij over het feit dat jij innig geliefd bent door God de Vader, dat jij op bent genomen in zijn huisgezin. En als ik naar mijn eigen leven kijk, dan merk ik dat het daar nog echt, dat ik daar veel meer genietend over mag nadenken. In plaats van dat ik mijn vreugde laat leiden doordat de zon schijnt. Waar niks mis mee is. Maar dat betekent wel dat als het regent, dat mijn vreugde zoep, iets naar beneden is. Terwijl als je je bron van geluk bij God haalt, het feit dat jij innig geliefd kind bent van hem, dan schijnt die zon altijd. En dat is de uitdaging die we met elkaar hebben en waar we elkaar bij mogen helpen. Maar het betekent ook, als dit het evangelie is, dat jouw diepste geluk afhangt van het feit dat je gered bent, dat we het evangelie moeten prediken in de eerste plaats aan onszelf elke dag. Ik heb het nodig om elke dag het evangelie aan mezelf te prediken, voordat ik het aan iemand anders predik. Dat is allebei belangrijk. Maar soms gaan we de straat op terwijl we eigenlijk zelf helemaal niet beseffen hoe gelukkig we zijn als gered, als innig geliefd kind van God. En ik geloof dat er een vrijheid vrijkomt als we dat meer gaan snappen. Dat ons vrijzet om veel vrijmoediger te getuigen naar de wereld om ons heen. Herinner jezelf dagelijks aan wat het evangelie betekent voor jou persoonlijk in de eerste plaats. Dat je verlost bent. Dat je gered bent van de dood. Dat je gekend bent en geaccepteerd bent. Sommige mensen zijn bang om zichzelf helemaal open te geven en hun diepste roerselen aan mensen te vertellen. Want dan denken ze, ja, dan kennen mensen mij helemaal, ook mijn zwarte bladzijdes. En zijn ze bang dat mensen zullen weglopen van hen. Daarom zijn mensen soms gesloten naar anderen, omdat ze bang zijn van, ja, als mensen me echt leren kennen, dan zullen ze mijn vriend niet meer willen zijn, dan zullen ze me verlaten. Maar God, die kent alles van jou, ook je zwarte bladzij, ook de verkeerde gedachten die jij nog hebt, of de dingen die je in het geheim doet. Hij kent jou, maar hij accepteert jou ook en hij houdt ook van jou. En hij houdt zoveel van jou dat hij jou helpt om al die troep achter je te laten. Maar je bent gekend en geaccepteerd. Je bent goed genoeg bevonden door God, door jouw geloof in Jezus Christus. God heeft jou geadopteerd in zijn huisgezin. Jij mag hem vader noemen, papa. En jij hebt eeuwig leven. Als je niet gelukkig kan worden met je omstandigheden, dan hoef je alleen maar te denken aan het leven wat nog komen gaat. Wie is er blij op vrijdag als het weekend voor de deur staat? Ik zie veel handen in de lucht. Dat gevoel krijg jij ook als jij denkt aan de wereld die nog komen gaat. De nieuwe wereld. Als je leest van de Bijbel geeft niet een heel duidelijk beeld van hoe het precies zal zijn. Maar hij geeft al een paar hintjes. Van dat bijvoorbeeld de wolf naast het schaap zal liggen. Dus er zullen dieren zijn. Nou, dan kun je alleen nog fantaseren van op welke rug van welk dier ga jij zitten. Op een olifant, een giraf. Maar denk, of denk aan je opstandingslichaam. We zullen allemaal een opstandingslichaam hebben, wat niet gebonden is aan zwaartekracht. Je ziet Jezus in zijn opstandingslichaam, is hij op de ene moment aan deze kant van het meer, en ploep, op de andere kant is hij daar. En hij kon door muren lopen, Jezus. Hoe mooi is dat, alleen al daaraan denk. Maar het mooiste natuurlijk, dat jij Jezus zal ontmoeten, van aangezicht tot aangezicht. En wie vindt het wel eens fijn om, als je een keer een beroemdheid ziet. Ik altijd als we naar Schiphol, als we moeten vliegen, dan hoop ik dat ik daar weer een beroemdheid zie. En dan kan ik even stiekem een fotootje maken. Maar dat doet toch iets met je, dat je een beroemdheid ontmoet. Maar straks zullen we de beroemdheid der beroemdheden van aangezicht tot aangezicht zien. En alleen dat al, als wij in zijn ogen kijken. Ik denk dat een heleboel van ons niet kunnen blijven staan. Zoveel glorie en heerlijkheid dat van Jezus afstraalt. En dat je hem, jouw broer mag noemen, jouw redder. En die tijd gaat nog komen. Dus het is altijd vrijdag voor ons. Want we weten, het weekend gaat komen. Het weekend gaat komen. En alleen dat al helpt. Alleen dat al helpt om ook dat geluksgevoel weer terug te laten komen. Een andere tekst staat in Psalm 65, vers 5. Wel gelukzalig is hij die u verkiest en doet naderen, die mag wonen in uw voorhoven. Wij worden verzadigd met het goede van uw huis, met het heilige van uw paleis. God zegt hier, jij bent gelukkig als jij bent opgenomen in mijn huisgezin. En iedereen die hier Jezus belijdt als zijn Heer en Redder, is opgenomen als innig geliefd kind in het huisgezin van God. En mag nu elke dag wonen in het huis van God. Wat betekent dat overal waar je bent, of je nou op je werk bent, je zit in de trein, overal is God bij je op dat moment. En God is de enige bron van echt geluk. Dat jij met hem mag praten, mag communiceren. En zijn wezen mag ervaren van liefde, van vrede, van vreugde, te midden van roerige omstandigheden. Dat geeft het diepste geluk waar elk mens zo naar op zoek is. Hij heeft nu al woning gemaakt in ons hart, zegt het Nieuwe Testament. Zo mooi. En die intimiteit wordt alleen maar mooier. Wat ik net al heb geschetst. En Openbaring 21 laat het heel mooi zien, waarin staat: ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen. Bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem van de troon die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn. Geen rouw. Geen jammerklacht. Geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei: alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen: schrijf het op. Want wat hier wordt gezegd, is betrouwbaar en waar. Dit is het heerlijke vooruitzicht wat wij mogen hebben als kind van God. Niet alleen dat God nu al bij ons woont, maar dat die intimiteit met God alleen maar groter zal worden zodra we in die nieuwe hemel en nieuwe aarde hem van aangezicht tot aangezicht mogen kennen. En dat brengt het echte geluk wat je niet meer kan worden afgenomen. En dit perspectief van de hemel is zo belangrijk. Ik geloof dat de Bijbel dat ook echt bewust ook opschrijft, zodat we juist op moeilijke dagen daar weer aan kunnen denken. Net zodat je op maandag, als je misschien zit te balen op je werk, al kan denken aan dat weekend wat er weer komen gaat. En A.W. Tozer, geweldige schrijver, die zegt ook, als gelovigen hun perspectief op de hemel verliezen, zullen ze niet langer gelukkige christenen zijn. En als ze niet langer gelukkige christenen zijn, kunnen zij geen krachtig verschil maken in een droeve en zondige wereld. Dat perspectief van de hemel. Paulus schrijft er ook over. Hè, bedenk de dingen die hierboven zijn. Dus we moeten eigenlijk leven met ons hoofd in de wolken, maar met onze handen en voeten op aarde. Met onze benen op aarde. Dus we moeten niet naast onze schoenen gaan lopen, maar ons hoofd mag best in de wolken zijn. Bedenken de dingen die boven zijn. Een ander vers wat over wel gelukzalig hij het gaat. Het staat in Psalm 40 vers 5. Wel gelukzalig de mens die vertrouwt op de Heer. God zegt hier, wil je gelukkig zijn? Vertrouw dan op mij. En vertrouwen op God betekent concreet dat je hem aanvaardt als redder. Dus dat je zegt van Jezus, dank u wel dat u voor mij zonde gestorven bent. Maar ook dat je hem aanvaardt als Heer. Wat betekent van Heer Jezus, hier is mijn leven. U bent Heer, wat betekent meester? Dat betekent dat degene die het hoogste gezag heeft in je leven. Dus dat je zegt, Heer Jezus, hier is mijn leven. Ik geef het aan u. Leid mij maar in al mijn belangrijke beslissingen. Met wie ik moet trouwen, waar ik moet werken, wat ik moet studeren. Ik geef u mijn leven. En dan zegt God, als je dat doet, dan ben jij wel gelukzalig. Spreuken 8 vers 34 zegt, wel gelukzalig is de mens die naar mij hoort. God zegt, jij bent ten diepste gelukkig als jij naar mijn stem luistert. En mijn vraag aan u en mij is, wanneer heb je voor het laatst persoonlijk Gods stem gehoord? Wanneer heb je voor het laatst Gods stem gehoord? Matthäus 4 vers 4 en ook Lucas 4 vers 4 zegt Jezus eigenlijk, vrij vertaald, jij hebt het nodig om elke dag persoonlijk mijn stem te horen. Wil je echt leven in alle vrijheid? En het probleem wat ik had, ik dacht, oh, Gods stem horen, dat doe ik wel op zondag. In de preek. Dan eet ik wel een beetje van dat geestelijke brood. Maar je hebt het nodig om elke dag een maaltijd te hebben. Eigenlijk 3 keer per dag, hè, wordt geadviseerd. 6 keer per dag door de dieetgoeroes. Beter een klein beetje elke dag. Maar elke dag hebben we het nodig om te eten. Om persoonlijk God te horen spreken. En een van de belangrijkste manieren om dat te doen is om de Bijbel te openen, een stukje te lezen en te kijken wat er gebeurt in je gedachten. Want heel vaak spreekt God niet met een hoorbare stem uit de hemel. Dat komt voor, maar dat is een uitzondering. Maar heel vaak gebeurt het via gedachtes. Positieve gedachtes die opeens te binnen schieten. En dat kan ook gewoon zijn als je op je werk zit of als je met iemand aan het praten zit. Maar er gebeurt iets als we het woord van God openen en we gaan lezen en we opeens gedachten krijgen. Heel vaak is dan de leraar, de Heilige Geest, in ons aan het werk. En ga daar ook in mee. Hè? Dus druk dat niet weg. Omdat je denkt van, nu even niet, die gedachten moeten even weg. Want ik wil lezen. Nee, dat is heel vaak de Heilige Geest die iets jou wil vertellen. En soms kan het totaal buiten de context zijn van wat er staat. Maar gebruikt hij één woord om iets tot je te spreken. En wij hebben dat nodig elke dag. En als je de Bijbel lezen moeilijk vindt, is het heel belangrijk om naar een kring te gaan. In een kring bespreek je vaak een Bijbelstukje met elkaar en je leert hoe anderen, wat anderen eruit halen. Dus dat is de manier om de Bijbel te leren lezen, maar ook om te profiteren van hoe anderen er tegenaan kijken. En een andere praktische manier die ik zelf ook gebruik is een Bijbelsdagboekje. Die vaak 1 tekst heeft, 1 Bijbeltekst en daar dan een uitleg. En tegenwoordig heb je geweldige dagboekjes. Eén die Elise op een nachtkastje heeft liggen is bijvoorbeeld, heet geloof ik Jesus Calling. Dat gaat ook 1 Bijbeltekst en dan met een heel mooi stukje tekst eronder. Alsof Jezus tegen jou praat door die Bijbelvers heen. En dat werkt en dat doet iets met je. En je wordt opgebouwd. Maar jij bent gelukkig door dagelijks te luisteren naar God en te doen wat hij zegt. Psalm 34 vers 8. Proef en zie dat de Heere goed is. Wel gelukzalig de man die bij hem schuilt. Natuurlijk komt het wel eens voor in je leven. Dat opeens alles tegen zit. Dat er een storm waait. Dat er iets vreselijks gebeurt. En dan heb je een plek nodig om te schuilen. En God zegt hier, als je die plek nodig hebt, schuil bij mij. Dan ben jij gelukkig. En hoe werkt dat dan? Omdat hij te midden van die storm, te midden van die tegenstand, zegt hij van kom maar bij mij. Dus hij slaat zijn armen om je heen. Maar daar laat hij het niet bij. Hij richt dan een maaltijd aan voor jou. Een geweldige tafel vol met geweldig voedsel. Terwijl die tegenstanders, die zijn er nog steeds. Of die omstandigheden die roerig zijn, die storm, die leidt nog gewoon. Maar te midden van die storm gaat God de tafel dekken voor jou. En gaat tegen jou zeggen, eet maar. En jij zegt van, eten? Hoe kan ik nou eten? Er is een enorme storm gaande in mijn leven. Maar jij zegt, nee, eet maar. Het is, waar richt jij je op? Op die storm of op het geweldige eten wat ik voor jou maak? En God wil dat jij je ogen van die zorgen afhaalt en je ogen richt op Hem en op zijn wezen, want Hij is vrede, Hij is liefde, Hij is vreugde. Dus te midden van die storm kun je gaan slapen, net als Jezus. Kun je die rust hebben zodra je je ogen afhoudt van die storm en gaat eten van het geweldige wezen van God. Zijn vrede, zijn liefde. Dan kom ik weer terug op mijn eerste vraag. En het staat boven, let op, strikvraag. Wie is het gelukkigste volk op aarde? In Psalm 33 vers 12 staat niet dat Finland dat is. Maar er staat, wel gelukzalig het volk dat de Heere tot zijn God heeft. Het volk dat Hij zich als eigendom verkozen heeft. Geweldig. God zegt, als jij mijn volk bent, als je bent opgenomen in mijn huisgezin, dan ben jij wel gelukzalig. En het leuke is dat onderzoek onder 300.000 mensen dit ook heeft aangetoond, dat christenen gelukkiger zijn dan atheïsten. Zijn meer tevreden over het leven en hebben ook een hogere eigenwaarde. Oké, dan nog 3 happiness killers. Welke zaken eten je geluksgevoel op? En dit was toen ik jong was, voor de jonge mensen, had je maar ongeveer 1 computerspelletje, dat was Pac-Man. Dus daar waren we allemaal heel blij mee, want je had geen andere keuzes. Ook heel makkelijk tegenwoordig, moet je in een winkel zie je een heleboel games staan en denk je, oh jongens. In de monstertijd had je er maar 1, was Pac-Man. En dat was dat gele monstertje, je hebt het volgens mij nog, zo populair is het. En dat at dan allemaal dingetjes op. Dus dat wil ik als beeld gebruiken. Wat ons helpt om hier weer aan terug te denken natuurlijk. 3 happiness killers. Wat zijn nou 3 zaken die ons geluksgevoel eten? Want dit gaat met name over het gevoel. Want ten diepste zijn wij al gelukkig. Alleen we voelen ons niet altijd gelukkig. Wat eet nou dat geluksgevoel op? Het eerste plaats is natuurlijk zonde. Zonde brengt ellende, Jezus geeft geluk. Heel makkelijk. Zonde brengt ellende, Jezus brengt geluk. En zonde, het mooie is, Jezus is gestorven voor de zonde. Ja, dat is waar. Alleen zonde heeft nog steeds gevolgen. Zonde maakt jouw leven kapot. Het maakt relaties kapot. Het maakt gewoon alles kapot wat niet kapot mag gaan. Dus het brengt ellende. Hebreeën 11 zegt, zonde brengt tijdelijk plezier. Maar het laat je nooit gelukkig achter. Het is als drugs. Je neemt een injectie en je voelt even dat geluksgevoel, maar het laat je altijd ellendiger achter dan je was. En God zegt daarover in Psalm 1, wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters. Zien jullie hier trouwens in het eerste deel de graduele verslechtering. Eerst wandel je, dus daar zijn zondige dingen en je wandelt zo langs en je ziet het en je denkt van, hey. En dan sta je, want je wordt er toch wel door aangetrokken, net zoals die begeerlijke vrucht van Adam en Eva aan de boom. En op een gegeven moment ga je zelf zitten. Dus het begint altijd met langslopen en je ziet iets waarvan je weet van, nee, dat brengt alleen maar ellende. Maar je wordt er toch door aangetrokken en dan ga je zitten. En het zitten is natuurlijk het slechtste wat je kan doen, want dan heeft het een blijvende invloed op je. Wat betekent dat het geluk blijft vreten van je. En als we blijven volharden in een bepaalde zonde, dan stompt het ook onze oren af om God te horen. God, ik geloof dat God nog steeds tot je spreekt, alleen dat we als het ware oorkleppen aan het opdoen zijn. We worden veel minder gevoelig voor Gods stem, om hem te horen, waardoor we ook dommere dingen gaan doen. Wat ertoe kan leiden dat je, als je 80 bent of 90, na verloop van tijd, dat je je geloof er wel zegt. Omdat je gewoon zo bent afgestompt naar God toe door je zonde. Dus zonde verhardt je hart. Het maakt je ongevoelig voor de stem van God en voor de liefde van God. Het doet je niks meer. En dat is het meest gevaarlijke van zonde. En daarom moeten we het in het licht brengen en moeten we het belijden aan God. om het ook echt op te ruimen en ook in het licht te brengen, zodat de boze er niks meer mee kan. En daarom staat in het tweede deel van dit vers, zie je ook, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer en zijn wet dag en nacht over denkt. En voor het woord wet staat Torah, wat eigenlijk gewoon Bijbel betekent. Het waren de eerste 5 boeken. Dus hierin staat eigenlijk van, als jij last hebt van een bepaalde zonde in je leven, moet je meer tijd met mij gaan doorbrengen. In het woord. Je moet mij horen spreken. Je moet mij ontmoeten. En door die ontmoeting zul je veel minder trek krijgen in die zonde. Want als je eenmaal de smaak te pakken krijgt van intimiteit met God, dat je zijn liefde en zijn vrede ervaart, dan wordt die zonde veel minder aantrekkelijk. En we kennen natuurlijk ook het verhaal van de verloren zoon. En die verloren zoon die ging weg van de vader. Waarom? Omdat hij dacht dat zijn geluk buiten de vader te vinden was. Hij dacht dat hij geluk kon vinden in de wereld. Daarom ging hij weg van de vader. Maar we weten allemaal hoe het verhaal gaat. Hij vond alleen maar ellende buiten de vader. En wanhopig keerde hij weer terug naar de vader om te ontdekken dat zijn geluk alleen bij hem te vinden was. Dus Jezus geeft ook onze verhaal om te laten zien dat het enige echte geluk alleen bij de Vader zelf te vinden is en niet in de wereld. Maar ook dat bekering jou die vreugde weer terugbrengt. Als jij in het licht komt met een bepaalde zonde waarmee je nog worstelt, vertel het tegen iemand die je vertrouwt. Het moet in het licht komen. Als het in het duister blijft, dan heeft de boze alle macht om jouw leven te roven. Om jouw geluk te roven, geluksgevoel te roven. Dus breng het in het licht. Vertel het tegen iemand die je vertrouwt. Zodat je er samen voor kan bidden. Maar dat je ook samen je kan richten op wat Jezus tot jou zegt. Een tweede happiness killer zijn zorgen. Als Jezus zei, maak je geen zorgen in Matthäus 6 vers 25. Dan moet het voor een mens mogelijk zijn. Anders zou het heel gemeen zijn van Jezus. Dat hij tegen ons zegt, maak je geen zorgen. En dat je denkt van, ja, maar Jezus, een mens die maakt zich toch altijd zorgen? Nee, als Jezus het tegen ons zegt, is het een opdracht die we kunnen volbrengen. Met zijn hulp natuurlijk, omdat hij in ons komt wonen. Maar het heeft natuurlijk hiermee te maken. Natuurlijk kun je niet voorkomen dat een zorg als vogel over jouw hoofd heen vliegt. Maar je kan er wel voor behoeden dat hij een nestje bouwt op je hoofd. Dat je er uren per dag over gaat nadenken. Dat is niet de bedoeling. Dat die opeens overvliegt, die zorg. Dat je merkt dat je zorg begint te maken. Dat voorkom je niet. Maar laat hem geen nestje bouwen. Ga er niet uren aan besteden om daar allemaal negatieve scenario's in af te draaien. En God geeft ook een 5-stappen recept bij beginnende zorgen. In Filippenzen 4 vers 4 tot en met 7 zie je dit 5-stappen recept. Op het moment dat je je zorgen begint te maken, of als je emoties inmiddels als een wild paard tekeer gaan, want soms voelt dat wel zo, dan geeft God het recept. En de eerste stap is, verheug je altijd in de Heer. Sorry? Oh. Verheug je altijd in de Heer is de eerste stap. En eigenlijk is dat al een voorzorgsmaatregel. Een goede dokter, die is niet alleen bezig met zijn patiënten te helpen als ze al ziek zijn, maar die geeft eigenlijk ook wel tips hoe je de ziekte voor kan zijn. En eigenlijk doet God dat hier in dit vers, door Paulus heen. Hij zegt, als je je altijd in mij verheugt, niet in de omstandigheden, daar kun je niet altijd in verheugen, maar in God kun je altijd in verheugen. Het feit dat hij je geweldige Heer is, verlosser, dat hij je vader is, dat hij jou heeft opgenomen als zijn innig geliefd kind, dat hij je kent, maar dat hij je ook accepteert en dat hij je goed genoeg bevindt op basis van je geloof in Jezus, daar kun je altijd in verheugen. En dat is een voorzorg om zorgen te maken. Een tweede stap is, wees over niets bezorgd. Dus daarmee geeft God aan, het moet mogelijk zijn. En het derde is, vraag God wat je nodig hebt. Als je merkt dat je zorgen begint te maken, spreek het uit tegen God. Vertel hem wat je nodig hebt. En het doet al iets dat het uit je hart is. Dat het uit je systeem gaat door het tegen iemand te vertellen. En God is de eerste persoon tegen wie je dat mag zeggen. Dat je het uit je hart kan praten. De vierde stap is, dank hem in uw gebeden. En ik vertaal het altijd van, dank hem alvast in je gebeden. Dus jij vertelt God wat je nodig hebt. En je zegt, dank u wel vader dat u het gaat doen. Want u bent een goede God en u zorgt voor mij, omdat ik uw kind ben. En dat bouwt het geloof ook op. En dan geeft God de belofte, stap 5, dat zijn vrede die alle verstand te boven gaat, en waar elk mens naar op zoek is, dat die jouw hart en je gedachten in Christus zal bewaren. Dat je net als Jezus kan slapen in die storm, terwijl je nog dingen nodig hebt. Stap 3, happiness killers. Denken dat je ergens recht op hebt. En in het Engels heb je daar een mooie term voor, entitlement. Dus de Engelsen kunnen het af met één woord, en wij Nederlanders hebben een heleboel woorden nodig. Denken dat je ergens recht op hebt. Maar heel vaak, als we naar ons leven kijken, dan kun je wel zien dat je zo denkt dat je ergens recht op hebt. Bijvoorbeeld als je meer klaagt dan dat je complimenteert. Dit was slecht, dat was niet goed, de koffie was te sterk. Het lijkt wel alsof je denkt dat je altijd recht hebt op iets. En daarom klaag je als het niet zo is. Of je bent snel en vaak teleurgesteld in je werk, in collega's, in de kerk, in je echtgenoot, in vrienden, in de overheid, in je familie, in je buren. Als je snel bent teleurgesteld, kan het ook zijn dat je een levensstijl hebt dat je denkt dat je ergens recht op hebt. Maar de waarheid is, lieve mensen, dat we helemaal niets verdienen. Sterker nog, wij verdienen de doodstraf. Omdat wij fouten maken. Maar door de genade van God hebben wij leven gekregen waar we de doodstraf verdienden. En dat zou ons moeten vullen met zoveel dankbaarheid, dat wij niet meer klagen. En dat we niet meer snel vaak teleurgesteld zijn. Door die dankbaarheid. En die dankbaarheid, als je een levensstijl van dankbaarheid gaat ontwikkelen, en dat staat ook vaak in die geluksboeken, en dat hebben ze uit de Bijbel, maar dat zeggen ze er vaak niet bij. Maar als je een levensstijl van dankbaarheid gaat ontwikkelen, dan zul je dat geluksgevoel veel vaker ervaren. En luister goed, je bent gelukkig, maar dat geluksgevoel komt zodra jij gaat zeggen, dank u vader voor de zon die schijnt, dank u vader voor het huis dat ik boven mijn hoofd heb, dank u vader voor die geweldige bloem met al zijn details. En als je dat gaat uitspreken onderweg terwijl je naar de supermarkt bent of naar school of naar je werk en je ziet iets en je hoort een vogel chirpen, dat je dat uitspreekt naar God als een aanbidding, dan zal dat geluksgevoel groeien. Tot slot, 3 laatste gedachtes. We zijn begonnen met de definitie van Wikipedia als geluk. Gelukkig zijn heeft te maken met tevreden zijn met de huidige leefomstandigheden. En van Paulus weten we dat je dit kan leren. Paulus die schrijft, ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En daarin somt hij op. Hij heeft schipbreuk geleden, hij is gemarteld, hij heeft in de gevangenis gezeten. Hij is bespot. Hij heeft honger geleden. Dus hij kan het zeggen. Maar hij heeft geleerd om in al die omstandigheden tevreden te zijn. Waarom? Omdat hij wist, mijn diepste geluk is al een done deal. Dat is al zo zeker als het maar zijn kan. Namelijk dat ik een geliefd kind ben van God. Met een heerlijk vooruitzicht. Mijn verleden is heerlijk, want ik ben gestorven met Jezus. En opgestaan in een nieuw leven. Dus ik heb een heerlijk, gelukkig leven in mijn verleden. Mijn nu is gelukkig, want ik ben een kind van God, nu al. En mijn toekomst is ook nog eens gelukkig. Het is altijd vrijdag, want ik zie uit naar die dag die komen gaat. Dat de aarde nieuw zal worden, dat de hemel nieuw zal worden. Dat ik Jezus zal zien van aangezicht tot aangezicht. En hij is de bron van echt geluk. Tweede gedachte. Als de Heer jouw herder, als jij de Heer jouw herder laat zijn, zal geluk jou najagen. Zoals zo mooi in Psalm 23, vers 6 staat. De Heer is mijn herder, in vers 1, mij ontbreekt niets. En dan aan het einde van deze psalm, geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Dit is omgekeerd als in de wereld. Daarin is het advies altijd van dat jij geluk moet najagen. Jij moet er alles aan doen, carrière bouwen, om dat geluk maar na te jagen. Terwijl God zegt, nee, als je mijn kind bent, dan ben je al gelukkig. En bovendien zal geluk jou ook nog eens najagen. Een overtreffende trap. En ik wil afsluiten met deze sheet. Waarom wil God eigenlijk dat jij gelukkig bent? En God heeft jou in hem gelukkig gemaakt, zodat je vrij bent om de gebroken wereld om jou heen gelukkig te maken. God heeft jou en mij al gelukkig gemaakt, Weet je nog dat God zei van gelukkig ben je als je mijn kind bent? Wij zijn allemaal gelukkig. Dat betekent dat je niet meer krampachtig jouw geluk hoeft na te jagen, maar dat je vrij bent om de wereld om jou heen gelukkiger te maken. Als jij nu niet gelukkig zou zijn, dan zou je dus die hele dag bezig zijn met je eigen geluk. En heb je niet de tijd en de vrijheid om de wereld om je heen gelukkiger te maken. Maar God zegt, op het moment dat jij mij vertrouwt als Heer en Redder, dan ben jij gelukkig. Waardoor je niet langer jouw geluk hoeft na te jagen. Waardoor je vrij bent om de gebroken wereld om jou heen gelukkig te maken. Ik wil de band vragen om op het podium te komen. En ik wil vragen of jullie met mij willen opstaan. Wil ik afsluiten met gebed. Vader, dank u wel voor uw geweldige woord waarin u beschrijft hoe wij gelukkig zijn. Als we door u verlost zijn, als we door u gered zijn, als we door u zijn opgenomen in uw huisgezin. Vader, dank u wel dat we ons geluk niet hoeven na te jagen, dat we niet gelukkig hoeven te worden. Maar dat we het al zijn, doordat we een innig geliefd kind zijn van u. Gered, verlost, met een heerlijke toekomst in het vooruitzicht. Die niemand ons kan afpakken. Vader, dank u wel. En ik bid voor vrienden, familieleden. Die nog niet geloven. Vader, we bidden dat u ze wil ontmoeten. Dat ze een persoonlijke ontmoeting mogen krijgen met u. Dat ze ook dat geluk, die welgelukzaligheid, die diepste vorm van wezenlijk geluk mogen ontmoeten. Namelijk u. Vader, dank u wel dat u een God bent van de persoonlijke ontmoeting. Vader, ik wil ook bidden voor mensen die nu in een storm zitten. Waarin het leven tegen zit. Waarin dat geluksgevoel weg is. Vader, ik bid dat u hen ontmoet. Dat u ze helpt om te eten te midden van die storm. U heeft een geweldige maaltijd met geweldig voedsel te midden van die storm. En u zegt, God zegt tegen jou op dit moment, eet te midden van die storm. Eet maar van het heerlijke voedsel dat ik ben. Ik ben jouw vrede. Ik ben jouw vreugde. Ik ben jouw hoop voor de toekomst. Als je de toekomst niet ziet zitten. Ik ben jouw hoop. Richt je niet op de wanhoop die als een tegenstander om die tafel staat. Maar richt je maar op het eten. Richt je maar op mijn wezen. Ik ben alles wat je nodig hebt. En ik wil je vervullen met mijn vrede en mijn vreugde en mijn liefde keer op keer. Als je maar aan mijn voeten zit en naar mij luistert. In plaats van naar al die andere duizenden stemmen die je hoort. En die je wanhopig maken. En God zegent jullie met oren om hem te horen spreken. Juist als je in een storm zit. In Jezus' naam. Amen.